Dit is Jaap van Kluiven op Nieuwsradio.
U luistert naar Nieuwsradio. Mijn naam is Jaap van Kluiven en ik ben op locatie bij Marianne Notschalen in Zundert. Welkom in het programma.
Dankjewel, Jaap.
Het is een hele bijzondere tocht geweest naar jouw locatie, want het is niet in Zundert zelf, vlakbij de Belgische grens, maar in een prachtige natuurlijke omgeving.
Ja, ik heb het geluk dat ik op een landgoed woon. 7 hectare.
Dat is zo schitterend om te zien, want we zitten hier in jouw werkkamer. We kijken naar buiten, naar ja, de natuur, een bos en groen en gras. Een hele ontspannen situatie, een hele ontspannen sfeer, die natuurlijk heel erg goed bij jouw activiteiten past.
Ja, ik denk hoe stiller, hoe beter. Omdat het heel fijn is, zeker voor hooggevoelige mensen die hier in mijn praktijk komen, als er rust heerst rondom de praktijk, rondom het huis. En ik ben gelukkig gezegend met heel veel ruimte en ook nog eens flinke hekken om die ruimte. Dus dat is extra stil en mooi. En als je geluk hebt, zie je misschien dadelijk een eekhoorntje voorbij huppelen.
We blijven ondertussen naar buiten kijken, maar jij geeft het al aan dat jouw activiteit waar je mee bezig bent, heel veel luisteraars weten dat al, omdat ik een keer een bestaande radio-uitzending van jou mocht gebruiken. Een interview die hier in Nederland, waar we nu zijn, werd uitgezonden. Nou, ik heb nu het geluk bij jou letterlijk één op één te zijn op locatie om dit persoonlijke gesprek met jou. Dat heeft te maken met vorige levens, met, hoe mag ik het noemen, Marianne, reïncarnatietherapie?
Ja, het is werken met inzichten uit vorige levens. Dus ik ga vanuit dat reïncarnatie bestaat. En dat wij als mens een ziel zijn met een lichaam. Mm-hmm. En dat we iedere keer nieuwe incarnaties hebben. Nieuwe lichamen innemen met onze ziel. En dat we daarvan leren. En dat we al vele levens achter ons hebben gelaten. En dat je uit die ervaringen informatie kunt putten waar je nu wat aan hebt, bijvoorbeeld krachtlevens of krachtige levens, maar dat ook informatie die te maken heeft met beperkende gedachten uit oude situaties, vervelende beperkingen die nu niet meer gelden, maar ooit wel van belang waren om te overleven, dat als je die opheft of verwerkt, dat je huidige leven daarmee stukken plezieriger wordt. Ja.
We gaan proberen naar de luisteraar toe en zeker, Marianne, ook naar de kritische luisteraar die nu de neiging heeft om te zeggen, ja, dit vind ik onzin hoor, ik ga iets anders doen of zo. Maar juist om die kritische luisteraar vast te houden, omdat ik durf te concluderen dat de details die wij nu gaan bespreken spiegelend zijn ook voor dit soort luisteraars die heel kritisch hier tegenover staan. Dus blijf erbij, zou ik zeggen. Ik wil met jou daarom ook in dit programma zo concreet mogelijk zijn in de praktijkvoorbeelden, juist vanwege die herkenning. Okay. En dan, wat ik gemerkt heb, is er dan door het voorgesprek met jou, is dat er heel vaak een relatie is met vorige levens als je kijkt naar lichamelijke klachten, want dat zijn uitingen ergens van.
Ja, je hebt, als je lichamelijke klachten hebt, dan kijk ik altijd eerst naar hoe verwoordt iemand een klacht? Wat zegt iemand over, niet ik heb maagpijn, maar hoe omschrijft hij het? Ik heb last van zuur, of ik heb last van dat het pijn doet, of ik kan niet naar het toilet. Er zijn allerlei mogelijkheden waarop iemand een probleem kan beschrijven. Hoe dieper dat je daarop ingaat, hoe meer dat je de persoonlijke nood van iemand te horen krijgt. En dat is waar ik dan naar op zoek ben, omdat je vaak uit het taalgebruik kunt destilleren, heeft een probleem te maken met het hier en nu. Bijvoorbeeld, ik kan mijn emoties slecht verteren, dus ik heb nu ergens last van. Of zijn er soms hele oude, pijnlijke ervaringen, liggen die daar aan ten grondslag. Dan maken mensen hele andere uitspraken over hun pijn. Ik las laatst een heel mooi interview met iemand die had die was bezig met een adoptieprocedure. En die vertelde van, ze had last van dat de buikwand helemaal verkleeft. Voor vrouwen is dat een probleem wat wel vaker voorkomt. Dat daardoor zwangerschappen niet tot stand komen. Dat het heel moeizaam gaat. En die mevrouw die was heel spiritueel bezig. En die had er van alles gedaan. En ook allerlei gewone medische onderzoeken. En ze was best ver gekomen in dat het al beter ging met haar lijf. Door ontspanning was ze al rustiger geworden. En ze had medicijnen gehad. Een operatie. Dus, en toch was er iets wat nog steeds niet lekker zat. En ik las dat interview met die mevrouw. En ik zag zo staan van... Mijn buik voelt aan alsof er prikkeldraad in zit. En ik heb van die heftige bloedingen. En ik ben alsmaar in strijd en in gevecht met die doktoren in het ziekenhuis. Die willen IVF en die willen dit en die willen dat. Maar ik heb gewoon zo'n pijn. Hè? Alsof er prikkeldraad in zit. En ze noemde ook als voorbeeldje van... En ik ben nog geboren op een hele speciale manier. Mijn moeder die had een spiraaltje en dat ging een beetje mis. En toen ik geboren werd, had ik het spiraaltje zeg maar ergens op mijn lichaam. Dat kwam er mee uit met mijn geboorte. Dus ze was geboren met een stukje kronkelig draad. En ze had pijn alsof er prikkeldraad in zat. En zoiets pak ik dan als mogelijkheid om uit te zoeken of er misschien een situatie was in een ander bestaan waarin ze is gestorven, zeg maar, waarbij ze vastliep in draad, in prikkeldraad, waardoor ze het buikgebied, waardoor ze daar bloedend aan is gestorven. Als zo'n vrouw niet allerlei andere therapieën had ondergaan of niet allerlei medische oorzaken was op gaan sporen en ze had op dat spirituele stuk gewerkt van wat betekent het dat ik dat zo vertel telkens dat mijn buik zo'n pijn doet, dan was ik waarschijnlijk in een vorig leven terecht te komen waarin ze gestorven was in een situatie waarin haar buik bloedend open lag met prikkeldraad. Wat er dan ook aan de grondslag verder lag, dat kunnen we even open houden. En als je dat dan zou verwerken qua pijn, qua emoties, waarom dat gebeurde, wat ze daar dacht op dat moment. Ze heeft in feite blijven steken in zo'n situatie, waardoor ze nu niet vol kan leven. En zo'n oude situatie kun je op allerlei manieren veranderen, transformeren. En natuurlijk met allemaal medische dingen. Dat kan heel vaak misschien wel 70-80% goed gaan. En soms kan er zo'n angeltje in blijven zitten wat maar niet opgelost raakt. En dan denk ik van ja, had die mevrouw, want nu vroeg ze zich nog steeds af waarom ze dan de adoptieprocedure eindelijk in was gegaan. En dat ze dan toch een kind van een ander had gekregen. Dat was allemaal fijn en prachtig en daar was ze blij mee. En ik dacht van ja, een kind van haarzelf had misschien wel tot de mogelijkheden behoord als ze dat hele pijnlijke stuk rondom die buik had opgelost. En in die zin kun je dus met vorige levens lichamelijke stukjes oude pijn verwerken, zodat je huidige buik weet dat het gezond is en dat er helemaal geen pijn aan vast zit. Dus dat een geboorte of een nieuw kind dat in een buik mag groeien, dat dat probleemloos kan geschieden zonder dat dat met iets ouds te maken heeft.
Dan wordt dus zeg maar zo'n ervaring uit een vorig leven zo functioneel in het leven van nu, dat je iets ja, recht kunt zetten voor jezelf of kunt begrijpen wat er nou eigenlijk met je aan de hand is. En daarmee bezig zijn met oplossingen om je beter te voelen of beter in balans?
Ja, de grootste truc, als je het een trucje zou mogen noemen, is het afronden van oude open situaties. Letterlijk oude open wonden. En als je die afrondt, op wat voor manier dan ook, met praten, tekenen, schrijven, emoties verwerken, ontspanningsmethodes of wat dan ook, dan gaat er iets in je ziel beseffen dat toen voorbij is en dat nu dat er hele andere dingen aan de orde kunnen komen. Dus het gaat vooral om afronden en de scheiding aanbrengen tussen wat is geweest. Maar het kan vaak alleen als je het begrepen hebt. Dus als je begrijpt wat er toen gebeurde. En dat je dan snapt dat je nu een nieuwe keuzemogelijkheden hebt. Dat je lichaam gezond is en dat het niet vast hoeft te houden aan oude pijn. Want vaak zijn het oude overlevingsmechanismen. Mensen die in traumatische situaties vasthouden aan wat ze op dat moment denken. Dat klopt allemaal in die oude situatie, maar het klopt niet nu anno 2015.
Ja. Voor de duidelijkheid naar de luisteraar, we geven nu een voorbeeld. Maar dat voorbeeld wat je nu geeft van die vrouw die pijn in haar buik heeft en dat prikkeldraadgevoel, dat zou je ook kunnen relateren aan een andere situatie. Daarom ga ik even graag met jou naar een volgend praktijkvoorbeeld, omdat dat zo verhelderend is. Ik gooi er maar weer even wat uit, Marianne. Ja? Keelklachten, keelpijn of kriebelhoest.
Oké, nou alles wat rondom het keelgebied, er zit ook een chakra aan vast natuurlijk, rondom het keelgebeuren. Dat zijn dingen die te maken hebben met uitingsproblemen. Mensen die in vorige levens, plastisch gezien, last hebben gehad van trauma's op het keelgebied. Dus ophangingen, wurgingen, alles waardoor pijn is geleden bij bij de keel. Bij elk gezondheidsprobleem zit vaak niet alleen een vorig leven aspect, maar ook gewoon een aspect van het hier en nu en een stuk symboliek. Dus mensen die al een probleem hebben met het gebruiken van hun keel, met het uiten van woorden, met het uiten van emoties. Daar zul je vaker zien dat er nog onopgeloste zaken zitten uit vorige levens, waarbij het keelgebied traumatisch was. Ja. Dus dan zie je bijvoorbeeld ook dat ze dit leven geboren zijn met een navelstreng om de nek. Of, en dat komt dan terug als een soort herinneringstriggertje.
Ja. Nou, dit spreekt heel goed aan, Marian. En gewoon even een ander voorbeeld. Dat is omdat we daar allemaal mee te maken hebben met zicht. Het functioneren van je ogen. Veel mensen hebben een bril of lenzen. Of ze zien heel scherp of juist niet scherp.
Mm-hmm. Ja, nou ten eerste zou ik dan die mensen aanraden te kijken van, letterlijk te kijken, hè, van wat is de symboliek? Waarom zien ze iets liever niet scherp of wel scherp? Heel veel mensen benemen hun eigen zicht zonder dat ze dat zelf in de gaten hebben. Ik heb bijvoorbeeld lenzen en ik heb -12,5. Dus als ik ze uitdoe, zie ik helemaal niks. Maar ondertussen ben ik wel gewoon helderziend. Want dat is blijkbaar een andere frequentie om te kijken. En dat lukt dan zonder problemen. En mensen met een bril kunnen zich ook prachtig verschuilen. Het is een laagje voor je ogen. Dus dat is een soort symboliek die gewoon opgaat in het hier en nu. En kijk je wanneer er trauma's achter zitten uit vorige levens. Ja, dan kun je pijnlijke ervaringen hebben gezien, letterlijk, die je nu niet meer wil zien. Dus je sluit symbolisch je ogen, dat je dat te veel zien, dat dat pijnlijk is. Maar er kunnen ook letterlijke ervaringen, misschien in een vorig leven vuurwerk en dan een oogje missen. Ja. dat kan natuurlijk ook.
Ja. Ja. Wat mij opvalt, is dat jij, en je hebt nogal wat boeken geschreven, je hebt volgens mij 14 boeken hierover geschreven?
Ik ben begonnen ooit met een boek wat ging over procestherapie en regressie- en reïncarnatietherapie. Dat je dat vorige levens onderdeel uitmaken van een probleem. Dus dat is wat algemener. Mm-hmm. En langzaam ben ik me gaan specialiseren in boeken over het werken met taalgebruik. Dus wat zeggen mensen over hun probleem? En waaraan is dat gerelateerd? Waar hoort dat bij? En mensen beseffen soms echt niet dat ze in het omschrijven van iets heel erg veel van zichzelf verraden zonder dat ze het in de gaten hebben.
Bijvoorbeeld, ik heb het donkerbruine gevoel dat.
Ja, bijvoorbeeld, het kan alle kanten op. Het hoeft niet zwart te zijn. Maar dat is niet het enige. Je hebt uitspraken van mensen die verwijzen bijvoorbeeld specifiek naar kindertijd. Dus als iemand zegt, ik voel me zo klein en ik maak me klein en ik zou me willen verstoppen. En wanneer mensen met verkleinwoordjes gaan praten, dan weet je vaak dat er regressietherapie nodig is in plaats van reïncarnatietherapie. Maar als mensen bijvoorbeeld zeggen van, ik zit in een ruimte en er komt rook binnen, ik heb het gevoel alsof ik stik. Dat lijkt me iets meer richting aanwijzen naar het einde van een situatie die met leven te maken heeft. Ja. Dus ja, en dan gaat het vooral om dat mensen vaak een bepaalde uitspraak herhalen met een emotionele lading. En niet een populaire uitspraak die iedereen gebruikt of zo.
Die emotionele lading, die maakt heel veel duidelijk. Maar wat ik ook begrijp is dat jij, je zegt het net zelf, je bent helderziend. Ja. Dat betekent dan dat jij, zeg maar, door het gesprek met de cliënt die bij je is, en door de vragen die je stelt, je daarmee flitsen ziet, beelden ziet van die vorige levens?
Ja, afhankelijk van hoe iemand praat over een gezondheidsprobleem of een ander probleem, een relatieprobleem, hoor ik de, je zou bijna kunnen zeggen, ik hoor een laag achter een zin. En dat is een emotielaag. Dus ik hoor of iemand echt iets met pijn zegt, of met vrolijkheid, of met angst. Dus dan voel ik dat in mijn lichaam van, er is iets meer aan de hand. En dan de ene keer krijg ik daar, omdat ik dan goed geconcentreerd met één cliënt bezig ben, krijg ik daar een geluidsfragment bij. Dan hoor ik ineens een liedje. En dan zeg ik van, betekent het liedje iets voor jou? En dan ga ik verder met de informatie. En ik heb ook wel eens, regelmatig dat ik dan beeldfragmenten, soms zijn ze gedetailleerd, soms zijn ze vaag, dat ik ineens een beeld van een woestijn zie. Of dat ik ineens een beeld van iemand zie die in een benauwde omgeving is. En naarmate ik meer met iemand praat en meer van iemand te weten kom, van zijn persoonlijke informatiestroom in een 2,5 uur, worden die beelden duidelijker. En zijn het vaak fragmenten als puzzelstukken die ik dan samen met de persoon tegenover me aan elkaar probeer te koppelen. En voor mij is het vaak heel verrassend dat ik dingen zie dat ik denk van nou dat zal wel niet of dat kan bijna niet kloppen. En als ik dat dan teruggeef of ik lever dat aan iemand, dan zeggen ze, oh ja, maar nu begrijp ik meteen, want dat hoort daarbij en daarbij en daarbij. En dan denk ik, oh ja, nou, blijkbaar klopt het dus wel dat ik ineens een raar beeld zag of een flitsje van het een of het ander. Dat voor mij zomaar niet uit het niets komt, want het gebeurt alleen als ik echt heel geconcentreerd bezig ben. Dus vandaar ook dat ik een hele goede voorbereiding nodig heb voordat iemand hier komt. Dan concentreer ik me al met mijn energie op wat is er aan de hand. Wat zou er allemaal te weten kunnen zijn.
Wat ik frappant vond toen ik een van jouw boeken las. Dat is, ik denk dat dat te maken had, als ik het me goed herinner, met een soort verlatingsangst. Een relatie tussen vader en dochter. Waarin je een voorbeeld geeft dat zij in een vorig leven eigenlijk partners waren. En dat de man in die tijd een belofte heeft gedaan aan zijn geliefde. Mm-hmm. En die belofte niet na kon komen omdat hij door een tragisch ongeval kwam te overlijden. En dan krijg je een situatie dat de levens elkaar weer kruisen in het hier en nu als vader en dochter. Mm-hmm. En dat die vader dan nog steeds dat gevoel heeft van, ik heb een belofte in te leven. Of in elk geval, jij herkent dat door de klachten die hij uit.
Ja, dat ligt dan aan hoe iemand een relatie omschrijft. Hoe die daarover vertelt. Wat voor gevoelens dat daarbij komen kijken. Soms hele irreële dingen. Dat ik denk van, oh, maar er is heel iets anders aan de hand. Of ik zie een foto van iemand met twee personen op. Dat ik denk, goh, past dat wel bij elkaar? En als je dan bijvoorbeeld iemand hoort praten over, een volwassen persoon hoort praten over een relatie die heeft met zijn dochter. En ik zie daar de hele tijd andere beelden bij of ik hoor andere dingen die ermee samenhangen. Dan geef ik ten eerste terug van, er is iets aan de hand. Is jou dat ook opgevallen of heb je daar wel eens eerder iets van gevoeld? En als die beelden zo sterk doorkomen dat er als het ware een korte verhaallijn komt van, ik zie nu een Oosters paleis erbij en ik zie twee personen die op een bepaalde manier afscheid van elkaar nemen en ik voel of ik weet dat er er sprake is van een gelofte of een belofte die niet nagekomen is door een traumatisch ongeluk, dan kan het zijn dat iemand of dat beide zielen op onbewust niveau die afspraken in stand willen houden, terwijl dat nu anno nu helemaal niet meer nodig is, maar dat wel natuurlijk opnieuw geactiveerd wordt als die twee personen of die twee zielen elkaar weer tegenkomen, ook al is het in een andere combinatie. Dan wordt er iets wakker geroepen. En dan kan het zijn dat beide gaan acteren als liefdespartners, terwijl het bijvoorbeeld gewoon vader en dochter zijn. En dat is dan niet de bedoeling. De bedoeling is dat je in het hier en nu gewoon je eigen leven leidt, vrij van allerlei beperkingen uit het verleden.
Maar het kan wel behoorlijk goed helpen om jou als een soort katalysator te hebben, waardoor je daarvan bewust wordt en dat probleem, die bepaalde dwangmatigheid in het hier en nu los kunt laten en dus weer in meer balans verder kunt gaan.
Ja, ik geloof ook dat er in reïncarnatietherapie een hele sprong voorwaarts is gemaakt, dat daar waar we 10, 15 jaar geleden alleen maar met lichte trans werkten en iemand helemaal terug moesten laten gaan via een visualisatie of via hypnose naar de oude ervaring zelf, is er ook een nieuwe manier ontstaan voor mensen die hooggevoelig zijn of sensitiever. Dat je alleen al met het inzicht van hoe iets in elkaar stak in het verleden, dat je daar ook oude zaken mee los kunt maken. Maar dan moet het kwartje wel vallen. Het inzicht moet ergens begrepen worden van, ja, nu je dat vertelt, kan ik me indenken dat het zo geweest is. Soms is inzicht niet alleen voldoende en moet er nog wat meer aan geschaafd worden. In de zin van emoties verwerken of ik laat mensen vaak een verhaal schrijven. Zodat ze zelf goed begrijpen dat iets af is gelopen. En als ze een verhaal schrijft over er was eens of ik was eens iemand en er gebeurde toen dit en dat en dat en dat en dat. Als je dan een begin, een midden en een eind hebt, dan kom je al een heel eind, letterlijk, om zo'n vorig leven af te ronden. Om te weten hoe het zat. En dat geeft lucht voor het hier en nu. Ja. Dat je weet van dat je dat niet meer met je mee hoeft te slepen. Dus inzicht is vaak een soort opluchting van hoe het was. Oh, ik snap het. Dus het hoeft nu niet zo meer te lopen. Want sommige mensen lopen in een cadans van oude ritmes. En dan is het gewoon even een kwestie van een tikje geven, zodat ze weer de goede kant uitlopen. En dat ze twee benen in het hier en nu gebruiken, in plaats van één been in het hier en nu en één been in een oud stuk. Ja. En dat geldt, of dat nou geldt voor regressie in dit leven, naar de jeugd, of regressie verder terug naar vorige levens, dat maakt allemaal niet zo heel veel uit. Je moet ergens. Het is geen kunst om mensen in een vorig leven te krijgen, het is de kunst om ze eruit te halen. Dat het hier en nu is belangrijk.
Ik vind het goed dat je dat zegt en zelfs belangrijk, omdat je als therapeut aangeeft dat je ja, soms zelfs kunt lachen om een stuk verleden wat je hebt meegemaakt, of een gevoel van opluchting krijgt, omdat je zegt, oh ja, dat is het, hè? Dat kwartje wat valt wat je net zegt.
Ja, soms kunnen hele traumatische situaties, gewoon door ze te weten, dan kun je zelfs om lachen. En je kunt, en dat was, vond ik vaak wat jammer met de oude technieken die gebruikt werden. Dan konden cliënten zich nogal eens verliezen in de soap van een vorig leven. Ja. Dus ik zit nu hier in een vorig leven, dan gebeurt dit en dan gebeurt dat. En ik word gevierendeeld en au, een ellende. Nou, voordat je zo iemand dan tot het besef krijgt dat iets is afgelopen, moet je iemand helemaal weer eruit halen en allemaal, de verschillen laten zien en de verbanden verbreken. Terwijl als je niet zo diep gaat, maar wel inspeelt op het mentale stuk en het besef dat iets geweest is en nu anders kan, dan kun je ook nog wat lachen dat je inderdaad een keer gevierendeeld bent geweest. Misschien wel door degene die dan net tegenover je zit, want therapeuten hebben natuurlijk niet voor niks een hulpverlenersrol. Ja. Er wordt nogal wat rechtgezet, denk ik, zonder dat mensen dat in de gaten hebben. Maar ja, humor, ik denk dat humor heel belangrijk is, juist om de zwaarte van een heleboel trauma eraf te halen. Ja. Maar niet iedereen werkt zo natuurlijk. Je hebt ook mensen die dat niet fijn vinden, die alles beren serieus nemen. Maar die moeten dan niet bij mij komen.
Ja. Nee, maar daarom kom ik weer eventjes terug bij die kritische luisteraar. Mm-hmm. Ik weet dat wij spiegelend zijn voor die luisteraars. Ook voor die critici die zeggen van ja, ik heb inderdaad maagklachten of hoofdpijnen of vreselijke rugpijn. Ik heb zelfs plat gelegen met een hernia. En dan kun jij toch ook aan hen aangeven van nou, sta dan toch eens bij stil. Laten we maar even een zware hernia pakken. Mm-hmm. Je bent als een dode muis. Je kan geen kant meer op. Letterlijk.
Ja, een hernia zie je, of zeg maar, als mensen plat moeten liggen in hun leven, Dan ga ik altijd niet meteen hup terug naar een vorig leven. Maar eerst eens kijken van wat is daar een jaar tot anderhalf jaar geleden voorafgaand gebeurd aan ingrijpende situaties in iemands leven. Want dat is vaak de aanleiding waardoor er een jaar tot anderhalf jaar later iets extreems gebeurt met het lichaam. Het lichaam hobbelt er een beetje vaak achteraan. Dus er gebeurt iets heel ergs en dan duurt het een tijdje voordat het lichaam daar heel ernstig op reageert. Dus als iemand dan alleen al eens na gaat denken over, goh, ik heb zoiets ergens gehad, wat is er eigenlijk een jaar tot anderhalf jaar daarvoor gebeurd, dan zet je iemand aan het denken over zijn leven, over wat er toen van belang was en wat er toen speelde. Het feit dat iemand letterlijk platgelegd wordt, is een heel mooie instructie om uit te gaan zoeken van, en nu moet je eigenlijk kijken naar wat er aan de hand is in je leven, want je wordt rust gegund om uit te zoeken dat er iets gebeurd is wat je niet kan verwerken, want je lichaam kan het niet aan. Stel nou dat ik ga praten met iemand over die periode, van wat is er dan geweest, en ik vind daar aanwijzingen in, dat en dat en dat, en die zegt zus en zo, en het komt vaak terug, dan vind ik vaak clues, richting aanwijzingen naar dingen die nog verder teruggaan. Want zo'n ernstige hernia is niet zomaar voor niks gebeurd. Ja. Maar het is natuurlijk altijd zinvol, zeker voor de hele kritische luisteraar, om eerst gewoon in het hier en nu te kijken, in het meest recente verleden, of daar al aanwijzingen zitten dat iemand zelf kan nadenken over hoe had je iets anders kunnen aanpakken of hoe verwerk je iets. En emoties verwerken, dat geldt voor iedereen ook in het hier en nu. Dat is gewoon dagelijkse kost.
Marianne, we kunnen in dit programma onmogelijk compleet zijn, want we kunnen nog wel een paar uur doorgaan. Laten we eens eventjes laten weten hoe men meer informatie kan krijgen.
Oké, okay, er is een vrij uitgebreide website. Simpel van vorm, maar wel erg informatief. www.vorigelevens.nl. Daar vind je ten eerste een overzicht van alle boeken die ik geschreven heb. Waaronder een flink aantal gratis e-books die je gewoon zelf kunt downloaden. En juist die e-books heb ik makkelijk toegankelijk gemaakt. Ben je nou liever iemand die heel ernstig wil lezen, dat je wil doorgronden hoe iets zit, dan zou ik zeggen, schaf papieren boeken aan en kijk wat daarin staat. Die zijn echt therapeutisch gericht. Vooral het rode boek Waarom Esther geen Robinson werd en de andere boeken die daarna kwamen die op taal geënt zijn. Wil je heel makkelijk lezen, dan is er een ankertje uitgegeven bij Ank Hermes. Reïncarnatieverhalen, lang zullen we leven. Dat vond ik dan wel een grappige titel. Dat zijn hele korte verhalen waarin je al een beetje doorkrijgt hoe het begrip taalgebruik werkt. En de juiste e-books die gratis zijn, dat zijn de luchtige verhalen. Dat ik denk van nou, die zijn leuk voor mensen om te lezen. En die kunnen tegelijk wat opsteken van hé, zou ik daar eens over na kunnen denken. Dus, want van mij hoef je niks te geloven. Je mag denken wat je wil. Je mag vorige leven stom vinden, raar, gek enzovoort. Dat vind ik allemaal helemaal niet interessant. Maar ik vind het wel heel erg leuk als mensen door artikelen, ik schrijf ook nog een blog elke week, nieuwe blogartikelen, dat mensen denken van, verhip, zou er dan toch wat meer zijn? Zo kreeg ik laatst een mailtje van iemand, dat was een biologe, en die schreef me, ja, ik wil u bedanken, want ik geloofde nooit in reïncarnatie. Het zei me helemaal niks, en toen kwam ik per ongeluk op die blog van u. En daarin staat het allemaal zo simpel en zo eenvoudig, dat ik denk, ja, ik kan er gewoon niet onderuit. Ja. Het moet bestaan. Dus ik vind het wel leuk dat ik dan iemand die heel sceptisch is, met hele simpele uitleg heb overtuigd van dat er misschien wel iets meer is. Maar het gaat mij vooral ook om te laten zien dat je kunt werken met inzichten uit vorige levens, dat dat pijnlijke inzichten kunnen zijn, maar ook hele grappige, waardevolle, en dat je daar ook leuke verhalen kan maken om te lezen. Dus vind je dat allemaal eng en raar, pak dan een boek als Een kat heeft 9 levens, een mens heeft puntje, puntje, puntje. Dat zijn allemaal verhalen die samengesteld zijn door mensen, of tenminste ik heb ze samengesteld, maar mensen hebben gereageerd naar aanleiding van een verhaalthema, een wedstrijd. En daar heb ik de mooiste verhalen uitgezocht, ook over gewoon algemeen reïncarnatie, iemand die er niet in gelooft. Maar ook mensen die wel eens een herinnering hebben gehad aan dat er wel zoiets bestaat. Dus dat is dan een heel mooi begin. Dat je misschien denkt van, ik ga eens doorlezen. En dan kom je naar een ander boek en dan ga je vanzelf dieper en dieper. En voor mensen die alleen geïnteresseerd zijn in de praktijkvoorbeelden, regressietherapie, die wat meer in de regressiesfeer van het huidige leven zitten. Nou, die zou ik dan verwijzen naar alle verhalen die op de website staan, want daar staan er ook wel 80 op. En dan kun je zo eens door scrollen om te kijken van zit daar iets voor je bij.
Ja. Nou, het mooie, de rode draad zeg maar die er bij jou in zit is dat het allemaal niet zo complex hoeft te zijn. En dat er heel vaak een hele simpele uitleg is waardoor je ja dat kwartje wat we net even noemden letterlijk valt. Nog even de website.
www.vorigelevens.nl of Google als je het niet kan vinden op mijn naam, Marianne Notschalen.
Marianne Notschalen is trouwens een bijzondere achternaam.
Ja, het is Notschale. En dat komt volgens mij van geen huid of notskeel, geen huid. Ja. Dus een ziel zonder lichaam, ai ai ai. Dat is wel heel triest.
Nou, in elk geval gaan wij dit afsluiten. En ik denk dat we vele luisteraars voldoende informatie hebben gegeven om in elk geval eens contact met je op te nemen. Of op de website te kijken als ze meer informatie willen en zich eens willen verdiepen in voorbeelden van vorige levens.
Dat ze vooral kunnen lezen over dat er veel meer bestaat en dat het niet moeilijk hoeft te zijn, maar dat het heel makkelijk leesbaar is. Ja.
Marianne, dank je wel en graag tot een volgende keer.
Ja, ik hoop graag tot een volgende keer, maar dan waarschijnlijk niet op locatie, maar virtueel. Maar we doen ons best.
Nou, het is ook goed om te weten dat het ook virtueel kan, hè, want we hebben luisteraars in de hele wereld. Men kan met jou bijvoorbeeld ook contact opnemen via Skype.
Nou, niet met mij. Ik geef alleen maar, als ik nog dingen vanuit het buitenland doe, sessies via de telefoon. Ja. Omdat dat een voor mij prettigere frequentie is, waarop ik niet alles overload aan informatie binnenkrijg. Maar iemand gedag zeggen via de Skype, dat kan natuurlijk altijd. Dan zwaai ik even van scherm tot scherm.
Maar via de telefoon, omdat dat veel directer is eigenlijk.
Ja, op de een of andere manier is Skype voor mij heel vermoeiend. En via de telefoon kan ik me supergoed concentreren op iemands stem en taalgebruik. En daar haal ik de informatie uit.
Marianne, tot ziens.
Ja, tot ziens. Tot hoors.
Day now. zijn.